Gemeente, ik zet boven de preek, elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Drie gedachten. Ten eerste, de wijzen van het kwaad wordt bestreden. Dat hebben we vorige keer gezien, vorige week zondagmiddag. Toen hebben we het eerste gedeelte van antwoord 112 overdacht. Ten tweede, het wezen van het kwaad wordt blootgelegd. Er staat, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden, tenzij dat ik de zware toorn op mij laten wil. En ten derde, het weren van het kwaad bevordert. Er staat, insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprecht spreken en belijden, ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Ik zet boven de preek, elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Drie gedachten, de wijzen van het kwaad bestreden. Dat hebben we vorige keer overdacht, punt 1. Tweede gedachte, het wezen van het kwaad blootgelegd. En ten derde, het weren van het kwaad bevorderd. Laat ik beginnen met een stukje Joodse humor. Als het gaat over dit gebod, want de Joden hebben dit natuurlijk ook. Gij zult geen valse getuigenis spreken, je mag niet liegen. Nou kinderen, jongens, meiden. Er was een rabbi Levi Yitzchak. En die wandelde op de straat op de Sabbat. Dat mag, hè? Je mag een klein wandelingetje maken. En hij kwam een Jood tegen die een sigaret rookte. Nou mag dat niet op de Sabbat. Want om een sigaret te roken moet je vuur aansteken, moet je vuur maken en dat mag niet. Nou, die rabbi die liep naar de Jood toe en die zei op een hele vriendelijke manier, sorry meneer, maar bent u vergeten dat het vandaag Sabbat is? Nee, zegt die meneer, dat weet ik heel goed. Nou, toen zei die rabbi, die zei, nou, misschien weet u dan niet dat u niet roken mag op de Sabbat. Dat is verboden, weet u dat misschien niet? Hij zei, ja, dat weet ik ook, dat verboden is, dat niet mag. Nou, op een gegeven moment zei die rabbi van, misschien meneer, heeft de dokter u verteld dat u ernstig ziek bent en dat u dus ook op de Sabbat moet roken om in leven jezelf te houden. Wel nee, zegt die man. Ik ben allemaal niet ziek en ik heb helemaal geen voorschriften van een dokter gekregen. Ik rook gewoon omdat ik het prettig vind om op de Sabbat een sigaret te roken. Nou, toen sloeg Rabbi Yitzchak, die sloeg zijn ogen op naar de hemel en die bad, o God van hemel en aarde, hier is een Jood die de Sabbat ontwijdt, in het openbaar op uw heilige dag rookt en toch hij laat geen leugen over zijn lippen komen. Nou, daar gaat het eigenlijk over vanavond, over gij zult niet liegen. Wat zit daar nou achter? Achter dit gebod van gij zult niet liegen. Als je diep peilt, dan zie je dat de catechisme ons wijst op de leugenaar van den beginnen. En dat is de duivel. Er staat, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden. De achtergrond van dat negende gebod, dat is de Satan. En het is bijzonder dat antwoord 112 niet alleen de duivel, maar ook God genoemd wordt. De werken van de duivel vermijden, tenzij ik de toorn van God op mij laden wil. Die wordt in één antwoord genoemd. De vader der leugen tegenover de God der waarheid. Nou begint het met allerlei liegen en bedriegen. Nou, heel praktisch maar. Woordbreuk. Eigenlijk hebben wij daar een verzachtende term voor. Ik hou het maar een beetje praktisch weer. Eigenlijk hebben we daar een verzachtende term voor. Wij spreken over jokken. Je mag niet jokken. Dat is natuurlijk zelden als glashard liegen. Alleen het is een beetje zachter uitgedrukt. Of wij spreken over, nou ja goed, een leugentje om bestwil. Stel je nou voor, gewoon in de praktijk van elke dag, de telefoon gaat. of er wordt op de deurbel gedrukt. En je bent even hard bezig en wat zeg je dan tegen je kinderen? Dan zeg je, nou ja, als je hem oppakt, zeg maar dat ik niet thuis ben. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk bedoel je, ik heb geen zin om naar de deur te komen. Maar eigenlijk ben je op zo'n manier al een klein beetje bezig om je kinderen toch niet in de vrezen des Heren op te voeden, maar om je kinderen al jong te leren te jokken. Eigenlijk zou je als kind gewoon de telefoon moeten opnemen, moeten zeggen, nou, mijn vader heeft even geen zin om aan de telefoon te komen. Of je zegt gewoon van, nou ja, hij heeft even geen tijd, hij is wel thuis, maar hij heeft even geen tijd. Dan spreek je ieder geval, dan jok je niet. Of op school, of catechisatie soms, een enkele keer, op school. Ja. Ze moesten te verzinnen om thuis te blijven. Nou, zeg dat nou gewoon, ja, maar dan krijg ik strafwerk. Ja, dat, ja. Ja, nou jammer dan, maar je spreekt in ieder geval de waarheid. Een beleefdheidsleugentje, daar hebben we ook een handje van. Je wordt uitgenodigd ergens om te eten en op een gegeven moment, hoe smaakt het? Ja, dan zeg je toch uit beleefdheid van, nou ja, het is best wel lekker. Maar ondertussen is het niet te pruimen. Maar dat zeg je niet. Dat noemen we een beleefdheidsleugen. Hoe gaat het met u? Nou ja, vraag ik dat nou werkelijk uit interesse of stel je voor dat iemand nou eens zegt van nou, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Heb je even de tijd voor mij, dan kan ik even mijn hart luchten. Ja, daar zit je helemaal niet op te wachten. Als iemand vraagt hoe gaat het, dan zeggen wij, dat is vaak ook een leugen, goed. Een beleefdheidsleugen. In mijn vorige gemeente in Hedel had ik een collega, die werkte in een ziekenhuis. Van een aardige collega. En die belde me vaak op, ergens voor nodig. En dan zei hij, hoe gaat het? En normaal als je vraagt, hoe gaat het? Dan wacht je even totdat er een ander een antwoord geeft. Maar die collega die belde op en zei, gaat het goed? Mooi zo, zei hij zelf al. En dan ging hij verder. Beleefdheidsleugentjes. Wat wil je? Wil je dit of dat eens voor me doen? En als je er eigenlijk geen zin in hebt, zeg je, ja, maar sorry, ik heb geen tijd. Maar je hebt wel tijd, alleen, ja, het staat niet hoog op je lijstje. Je hebt andere dingen die voorgaan. Het heeft niet je prioriteit. En daarom zeg je, ik heb geen tijd. Maar eigenlijk, wil je dat gewoon niet doen. Er stopt een auto voor de deur. En je zegt tegen je vrouw, ja, het is een beetje onbeleefd om tegen je kinderen te zeggen, bukken. Maar er stopt iemand en dan denk je, daar heb je helemaal geen zin in. Nou ja, dan doe je toch die deur. Ha, leuk dat je er bent. Weet je? Dat zijn van die beleefdheidsleugentjes. Maar het is volgens mij wel, het heeft wel hier ergens mee te maken natuurlijk. Zelfs het woordje dag, dat is eigenlijk een wens. Oorspronkelijk is het woord dag. In andere talen zie je dat ook. Daar zie je Gruskot en zo, daar zit de God nog in. Maar eigenlijk is dag een wens dat je eigenlijk een ander toewenst. Mogen de Heere jou een goede dag geven. Dat is eigenlijk als je iemand gedag zegt. Mogen de Heere jou een goede dag geven. Nou, ik zal je eerlijk zeggen. Ik zeg wel eens, ja dag. Dan bedoel ik eigenlijk, roep hem maar op. Maar niet van mogen de Heere jou een goede dag geven. Er zit iets hypocriets in. Als je het heel goed bekijkt. Liegen. Ja. Waar wordt nou het meeste gelogen? Bij verkiezingen? Tijdens de oorlog? De noodleugen? Ja. Ja, de noodleugen. Het bekende voorbeeld van de razzia's, van de Duitsers, de nazi's. Onderduikers aanbellen. Heb je onderduikers, vluchtelingen, joden in huis? Nee, noodleugen. In de Bijbel vinden we dat ook, een noodleugen. Rahab, die de verspieders uit Kanaan onderdak verleent en de soldaten van de koning van Jericho misleidt. En toch staat Rahab in de galerij van de geloofshelden in Hebreeën 11. Dus een noodleugen, dat vindt de Heere niet zo erg, nee. Want als je moet kiezen tussen of het 9e gebod overtreden, gij zult niet liegen, of het 6e gebod overtreden, gij zult niet doden, dan gaat het leven van een ander altijd voor de waarheid. Ik ik mag liegen om het leven van een ander te redden. In de Bijbel wordt ook gesproken over twee verloskundigen, Sifra en Pua. Twee verloskundigen in de tijd dat de Joodse jongetjes door de farao in de Nijl werden geworpen. En die twee verloskundigen, die moesten eigenlijk daarbij de farao een handje helpen. Maar ze verzonnen een leugen. En zo redden ze daarmee heel wat Joodse jongetjes van de verdrinkingsdood. En de Heere die keurt dat goed. De Heere zegt over die twee verloskundigen dat het godvrezende vrouwen waren. De Heere zegende hen zelfs. De noodleugen. Misschien wordt er nergens zoveel gelogen als op een kerkhof. Waar de doden liggen en de levenden liegen. Hoe bedoelt u dat, dominee? Nou, als je iemand moet gaan begraven, die je kent, je kennisgring, of uit de kerk, ook dat. Iemand is al gauw in de hemel. En toch zeg je dat ook, terwijl er geen enkele grond voor is. Ik vind altijd de moeilijkste begrafenis, als je eigenlijk voor jezelf ambtelijk, als er geen enkele grond voor is. Als je eigenlijk alles te vrezen hebt en niks te hopen. Er is geen aanknopingspunt. Er is geen enkel mensen zijn weggegleden naar de eeuwigheid. Vaak het leven getuigt zelfs van het tegendeel. En om dan eerlijk met mensen om te gaan, met de achterblijvende om te gaan. Ja, maar ik denk nu dat vader of moeder, of dat die nou in de hemel is. Die mag nu zijn bij, nou ik denk dat de Bijbel wat anders zegt. Niet dat ik over een ander ga oordelen, maar er is maar één weg om naar de hemel te komen. Dat is een persoonlijk geloof in hem die de weg, de waarheid en het leven is. En die weg te bewandelen. En zo niet. Er wordt wat gelogen in rouwdiensten. Gods kinderen hebben er ook last van. Abraham, de vader van alle gelovigen, dat waren geen helden in zichzelf. Abraham heeft twee keer gelogen over zijn eigen vrouw en mijn zus. Twee keer zelfs. En dan doet Isaac dat ook na natuurlijk. Van Isaac lezen het ook dat hij van zijn vrouw zegt, dit is mijn zus. Ja, als je vader dat doet, dan doe je dat als kind vaak ook weer na. Ja. Weet je, het komt ook dichterbij als ik denk aan, gij zult niet liegen. Als het gaat over dominees, herders en leraars. Kan je ook als herder en leraar liegen, ja, dat kan in ieder geval, je kan halve waarheden vertellen. Je kan heel eenzijdig het woord van God belichten en dat is een vreselijke zonde. He, als je een leugen spreekt, dat is erg, maar als je een leugenleer brengt, dat je niet alleen jezelf, maar ook anderen naar het eeuwige verderf helpt door ze te bedriegen voor de eeuwigheid, dat komt heel dichtbij. Leraars die een leugen leren, die een halve waarheid brengen. Die zichzelf en daardoor ook anderen bedriegen. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Helaas kan dat. Ik heb pas geleden nog eens voor mezelf gelezen over Elia. Hè? Die hele geschiedenis van Elia. Die Baalspriesters. Op een gegeven moment wordt er gesproken over Micha, Ben Jimla. En Agab moet je dan opgaan in de strijd naar Ramoth en Gilead. Er staan er 450 Baalsprofeten. En die zeggen allemaal, Agab, go, want je gaat winnen. Allemaal leugenprofeten, leugenleraars. En deze koning Jozef, die zei, ik vertrouw dat toch niet helemaal. Ik wil graag een profeet die de waarheid spreekt. En dan weet Agab, ja, er is er één, Micha, maar die spreekt altijd onheil. We hebben het nog altijd over dat zware, over dat. Altijd zit er een domper op. Nou, ik wil hem toch eigenlijk wel even horen. En dan staat er zo treffend. Dat die Micha op een gegeven moment de waarheid gaat spreken tegen koning Agab. En dan zegt hij, ik zag de Heere zitten op zijn troon. En dan zendt God een leugengeest in die 450 Baalspriesters om Agab te bedriegen. Merkwaardige geschiedenis. De Heere zendt een leugengeest in al die leugenprofeten. En dan staat er in de eindtijd, en daarom klemt dat mij ook. Ik denk dat we in de eindtijd leven, gemeente. En dan staat er in de eindtijd, in Thessalonicenzen staat dat de Heer een werking der dwaling zal zenden onder de mensen zoals ze de leugen gaan geloven. Dat vind ik een heel aangrijpend woord. God zendt een werking van dwaling zodat mensen de leugen gaan geloven. Omdat zij de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad aan de ongerechtigheid. Dat kan dus, hè, als je de waarheid zelf niet wil horen, dat je op een gegeven moment massaal de leugen, de halve waarheden. Niets is zo verwoestend voor de waarheid dan een bijna waarheid. Wij zeggen dan een halve waarheid. Wij moeten gewaarschuwd zijn. Ik ben gewaarschuwd als leraar, maar u ook als hoorder. In het laatst van de dagen, dat zegt de Heer in zijn woord, in het laatst van de dagen zullen de mensen kittelachtig zijn van gehoor. Dat wil zeggen, letterlijk staat er iets, hun oren zullen jeuken. Als ze de waarheid horen, zeggen ze, hé, wat eng. Geef me even een wattenstaafje, want dat wil ik eigenlijk niet. Die willen de waarheid eigenlijk niet meer horen. En die gaan zichzelf leraars vergaderen naar hun smaak. Waarvan ze zeggen, ja, dat wil ik graag horen. Want dat is een man naar mijn smaak. Maar ondertussen is het een smaak die niet is. Het smaakt niet naar de waarheid. Wat is dat gebod wijd? Heel praktisch, kinderen naar ouders toe. Ja, dat kan ook. Liegen, gewoon liegen. Dingen vertellen die niet waar zijn, waarvan je weet het is niet waar. Dat is erg. Of mannen die hun vrouwen bedriegen. Of andersom. Die wat later thuiskomen, want ze hebben nog een klusje te doen, maar ondertussen hun partner bedriegen. Nou gemeente, wat zie je wat erachter zit? Dat zijn eigen werken van de duivel, staat er in de catechismus. Het zijn eigen werken van de duivel, dat liegen en de boel bedriegen. De Heer Jezus zegt van de duivel dat hij een leugenaar is van den beginnen aan. Jullie zijn uit de vader der leugen, de Satan, een leugenaar van den beginnen. Elke leugen die in de schrift staat, waar mensen een leugen spreken. Elke leugen die gedaan wordt, dat gaat terug op, uiteindelijk op de duivel. De allereerste leugen, weet je wat dat was? De allereerste leugen, dat was een leugen van de slang, Satan. Die sprak tot Eva, die eigenlijk sprak tot Eva, die een vraagteken zette achter de liefde van God. Die eigenlijk Eva wilde doen geloven dat de liefde van God niet echt is. Is het ook dat God gezegd heeft dat jullie niet mogen eten van elke boom van deze? Of mogen jullie nou helemaal van ene boom eten? Nou, dat had God helemaal niet gezegd. Jullie mogen van alle bomen eten behalve van die ene. Maar de Satan die wil eigenlijk vragen, mogen jullie nou van geen ene boom eten? Die schildert God dus strenger voor dan die is. Dat is ook een leugen. Ja, zo kan je ook natuurlijk mensen liegen en bedriegen. Hij gaf een draai aan het woord van God. Eigen werken van de Satan. Waar een leugen is op je tong, is de duivel in je hart. Moet je altijd maar onthouden. Als er een leugentje is op je tong, is de duivel in je hart op dat moment. En niet de Heilige Geest en niet de Heer Jezus. En dan staat er achter gemeente allerlei werken van de duivel vermijden, tenzij ik de zware toorn van God op me laden wil. Tenzij je het risico wil lopen dat je de zware toorn van God op je wil laden. God is de God der waarheid, hij kan niet liegen, maar hij kan er ook niet tegen als er gelogen wordt. Dan komt er een donkerheid, een duisternis, een schaduw over je geestelijk leven. De Heer laat de waarheid niet los, hij laat de leugen niet toe. We hebben gelezen in Spreuken 12 dat valse lippen die zijn voor de Heer een gruwel. Daar gruwt God van. Helemaal aan het eind van het boek van de Bijbel in Openbaring 21 en 22 komt God daar nog eens op terug. Als er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, dan zijn de mensen die voor eeuwig buitengesloten zijn. Buiten dat nieuwe Jeruzalem, buiten die muren, buiten zullen zijn diegenen die de leugen lief hebben en die de leugen doen. Die komen er niet in die reine stad. Die komen er niet in. Er wordt gesproken over het nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een prachtige nieuwe tijd. Maar er wordt ook gesproken in het laatste boek van de Bijbel over de hel. Over de poel des vuurs. En daarin zullen zijn. Die poel des vuurs die wordt heet gestookt voor de leugenaars. Of die God voor een leugenaar houden. Dat kan ook nog. Dat je zijn waarheid niet gelooft. Begrijpt u dat er nu staat, en dat is volkomen naar de schrift, de zware toorn van God. Dat is nogal wat. Ja, dat is zeker nogal wat. Dat is niet alleen maar jokken van, nou ja, goed, een beetje ondeugend, een beetje kattenkwaad. Ben jij een ondeugende jongen? Jij jokt ook wel eens. Nee, het is wel ernstiger. Gek toch dat als het gaat over die 10 geboden, Dat zevende gebod, dat zit bij ons toch wel heel erg dwars en zo. De zonde tegen het zevende gebod, maar als het over het zesde gebod gaat, je berookt ons gewoon lekker dood. En als het over stelen gaat, nou ja, een beetje creatief, je belasting, dat is ook een beetje ondeugend, maar... En als het over het negende, we roddelen maar raak, maar hier staat in de catechisme, denk erom, dat negende gebod, dat weegt net zo zwaar als alle andere geboden die je overtreedt. De zware toren van God. Ja. Vorige keer zei ik u dat op alle 10 geboden staat eigenlijk de doodstraf. Dat is waar. Op alle 10 geboden staat eigenlijk doodstraf. Als je afgoden dient, dan ben je in Israël uitgeroeid. Als je gesneden beelden introduceerde, dan werd je uit het volk verstoten, uitgeroeid. Als je de naam van de Heere vloekte, dan ben je gestenigd. Als jij een weerspannige zoon was, er was niks mee te beginnen, een weerspannige zoon of een weerspannige dochter, ten einde raad, dan ben je... stenen. Als je iemand doodsloeg, dan ben jij ook doodgeslagen. Als je iemand vermoordde, ben jij ook gedood. Oog omhoog, tand op tand. Als jij mensen roofde, dan ben je gedood. En als jij een vals getuigenis sprak, met name in het gericht, in de rechtbank, dan ben je gedood. De zware toren van God. Weet je, in de Bijbel zie je dat ook bij in andere gevallen. Dat Gods toorn erop rust. Gehazi, die loog ook om zichzelf te verrijken. En hij werd melaats. Ananias en Safira, die kwamen in de eerste gemeente en ze logen tegen Petrus, ze logen tegen God. En ze vielen terstond dood neer, allebei. Dat is al geweest, huiveringwekkend. Het laatste wat ze zeiden voordat ze de eeuwigheid ingeleden, dat was een leugen. Dat is huivering wekken. Nou, hier wordt gesproken over de duivel. Hier wordt gesproken over de toorn van God. Ik wil natuurlijk ook spreken over de Heer Jezus. Wat heeft het negende gebod te maken met de Heer Jezus? Naar zijn reine mensheid. Ach gemeente, dan denk ik aan het woord wat Jesaja zegt. Dat als de Messias komt, dat er geen bedrog in zijn mond gevonden is. Maar dat juist genade op zijn lip is uitgestort. De Heer Jezus heeft nooit een leugen gedaan of een leugen gezegd. Geen bedrog in zijn mond geweest. Zo waarachtig als de Heer Jezus was, zo transparant, zo doorzichtig. Zo doorzichtig. Hij was wat hij sprak. Nooit overdreven. Nooit anderen tekort gedaan. Hij was de waarheid, maar hij sprak ook geheel de waarheid. Hij was wat hij zei. Niet alleen dat hij de eis van het gebod, het negende gebod, heeft gedaan, maar heeft ook de vloek, die zware toorn van God, wat hier staat. Die heeft hij ook plaatsvervangend willen dragen op Golgotha, de vloek van de wet. De doodstraf van de wet, de toorn van God van de wet, op de overtreding van het gebod. Dat heeft de Heer Jezus willen dragen voor een ieder die in hem gelooft. De Heer Jezus die is juist het tegenover. De duivel die klaagt mensen aan, belast het mensen. Maar de Heer Jezus is de voorspraak. Die een goed woord spreekt. De advocaat. En weet je wat er nou gebeurt als je tot bekering komt? Als je wederom geboren wordt. Als je een nieuwe hart krijgt, dan krijg je ook een nieuwe tong. Dan krijg je ook nieuwe ogen. Je kijkt anders. Je krijgt ook nieuwe oren. Je hoort anders. Je krijgt ook... nieuwe handen en nieuwe voeten. Je gaat anders handelen en wandelen. Ook je tong wordt bekeerd. Als je door het woord der waarheid wordt gegrepen. Als die geest der waarheid in je gaat werken. Dan gaat de Heer je waar maken. Dan gaat de Heer je oprecht maken. Eerlijk maken voor God. Dan krijg je een andere tong, zei ik. Ja, dat is waar. Dat scherpe, dat gaat eraf. Dat makkelijke liegen gaat er ook af. We hebben gelezen in Spreuken 12 de tong van de wijze als een medicijn. Vind ik zo'n mooi woord? Een medicijn, een helende tong. Geen scherpe tong, geen lastertong, geen roddeltong, maar een medicijn, een heilzame tong. Heren, mogen de woorden van mijn mond overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, maar ook voor de naaste. Helend zijn. Helend. Helend. Ja. Nou, dat is het wezen van het kwaad blootgelegd. Nou ga ik naar het laatste punt. En dat is het weren van het kwaad dat wordt bevorderd door het positieve. Vind ik mooi dat het daarmee eindigt. En staat insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb. Dus dat is tegenovergesteld. Dat is het positieve, niet liegen, maar de waarheid lief hebben. Oprecht spreken en beleid. En ook mijn naaste eer en goede naam of goed gerucht naar mijn vermogen bevorder en voorsta verdedig. Gemeente, het is goed om te bedenken altijd maar weer dat die 10 geboden worden behandeld hier uitgebreid in een stuk van de dankbaarheid. Het gaat hier niet om een moralistisch lesje voor iedereen. Het gaat hier over de leefregels, de richtlijnen voor het volk van God dat verlost is van de zonde. En de Heere geeft zijn volk een aantal richtlijnen aan zijn verlost volk om al dankbaarheid te leven en dus ook de waarheid te spreken. Positieve strekking, daar eindigt het mee, deze zondagsafdeling. De Heere die verlost uit de heerschappij van de zonde, van het liegen, van de duisternis, in het terrein van de leugen en de haat. Met de bedoeling dat we hem gaan dienen, dat ook onze woorden, onze gesproken woorden, tot zijn eer en tot heil, tot heling van de naaste zijn. Dat we hem dienen ook met onze woorden. In de rechtszaal, maar ook in het gewone dagelijkse leven. Dat ik de waarheid lief heb, daar begint het mee. Dat ik de waarheid in alle andere handelingen ook de waarheid lief heb. Lief heb. Liefde, de vervulling van de wet. Liefde, de vervulling ook van het 9e gebod. Liefde tot de naaste. Niet lasteren, maar in liefde spreken. De waarheid lief hebben. Dat is eigenlijk de Heer Jezus lief hebben, die de waarheid is met een hoofdletter. He, dat je als christen, als verlost volk, als verlost kind, dat je op hem mag gaan lijken die de waarheid is en de waarheid spreekt. Dat je van hem mag leren om altijd betrouwbaar te zijn. Heere, maak me transparant. Maak me eerlijk voor u, maar ook naar een ander toe. Dat ik doorzichtig mag zijn, recht, oprecht gemaakt voor u. Er staan een paar teksten onder zondag 43. En een van de teksten die genoemd worden is Efeze 4 vers 25. Daar zegt Paulus daarom mensen, leg de leugen nou af en spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, omdat u leden bent van elkaar. Leg de leugen af als een oude jas. Die leugen heeft te maken met je eertijds, met je vroeger, toen je God nog niet kende. Toen ging het allemaal zo makkelijk en zo. Maar nu ben je tot bekering, tot verandering gekomen. Leg daarom de leugen, die oude jas, die past niet meer, die staat niet meer voor een christen. En spreek voortaan de waarheid. In de vroege kerk zag je dat zo mooi symbolisch uitgedrukt met de doop. Hè? Als mensen werden gedoopt, dan gingen ze kopje onder. En dan die oude plunje, die oude kleren, die oude mens, die werd als het ware symbolisch afgelegd. En dan werden ze ondergedompeld en aan de andere kant kwamen ze dan naar boven en dan kregen ze een wit kleed aan. Om voortaan in een nieuwe jas, in een nieuw kleed, in een nieuw godzalig leven te wandelen. Nou, die leugen die hoort bij het terrein van vroeger. Die duisternis, die kans zonder God. Maar de waarheid en de liefde tot de waarheid en het eerlijk zijn, dat hoort bij het nieuwe leven. Dat ik de waarheid lief heb. Niet meer spreek met twee monden. Niet meer moet onthouden. Eigenlijk is het heerlijk om eerlijk te zijn. Heerlijk om eerlijk te zijn. He, je hoeft niet meer te onthouden. Oh ja, tegen die heb ik dat gezegd. Dat leugentje. Tegen die heb ik dat gezegd. Gewoon de waarheid. Zoals het is. Niet meer met twee monden. Als een Nathanael, een Israëliet in wiens geest geen bedrog is. Eerlijk. Kinderen die niet liegen zullen. Doorzichtig. Rein. Puur, zuiver. Ja. Omdat ik zo het beeld van de Heer Jezus mag gaan vertonen, die dat ook was. Heere, mag ik steeds zuiverder op u gaan lijken, ook in mijn woorden. Ook in mijn benadering tot mijn medemens, mijn naaste. Dat ik geen karikatuur van u zal zijn als christen. Maar uw beeld steeds meer mag gaan gelijken, ook in wat ik zeg. God zoekt waarheid in het binnenste. Dat ik de waarheid lief heb. Moet je dan alles onder de dekmantel stoppen? Nee, dat niet. De waarheid mag ook eerlijk gezegd worden. Dat moet ook eerlijk gezegd worden. Het is niet zo dat we allemaal liever moeten blijven en zo. Nee, de echte liefde die verblijdt zich nooit over de ongerechtigheid. Dat moffelen we niet weg. Nee, de liefde, de ware liefde verblijdt zich over de waarheid. Die waarheid mag best gezegd worden, maar wel in liefde. Gedoopt, je tong, je pen gedoopt. De inkt van de liefde. De waarheid lief hebben staat. En dan staat er ook dat ik oprecht spreken en beleid. Niet kwaad spreken, maar oprecht spreken. En oprecht beleid. Nou, dat heeft te maken ook met, ja, ook in de kerk. Ook met belijdenis doen. Ook met je ja-woord wat je spreekt als je je kind laat dopen. Ook met je ja-woord wat je spreekt als je geloofsbelijdenis aflegt. Ook met je ja-woord wat je spreekt als je in de kerk je huwelijk bevestigd wordt. Oprecht spreek. Niet liegt tegenover God. Eerlijk zijn. En dan staat er tenslotte, en dan ga ik me eindigen, om ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Mijn naaste eer en goede naam, dat ik dat verdedig en bevorder. Ook als het mijn concurrent is. Op het gebied van de handel, dat ik dan niet valse praatjes over mijn concurrent rondstrooi. Niet benadelen, niet schaden, maar bevorderen. Ik som van een ander niet zijn ondeugden op en zijn zwakheden, maar ik kijk vooral naar zijn deugden, naar iets goeds. Je kan heel praktisch beter voor iemand bidden of met iemand spreken dan over iemand praten met een ander. Dat is gewoon wat de Heere hier ons voorhoudt. Laat de liefde altijd de boventoon mogen voeren en zo vervul je ook het 9e gebod. Spreek een goed woord van een ander. Spreek een goed woord van je koning. Een goed woord van de Heere Jezus, maar ook een goed woord van een ander. Dat is een heilzame tong. Nou gemeente, tenslotte, vanmiddag een vroegertje. Tenslotte, als het gaat over de tong, ja, wie zou zich nou niet schuldig voelen? Na de preek van vorige week, zondagmiddag en nu, wie kan er zeggen, want ik sta hier niet schuldig aan? Jacobus zegt in zijn 3e hoofdstuk, we hebben dat vorige week het hoofdstuk gelezen. Als iemand niet in woorden struikelt, dan is hij een volmaakt mens. Dan is hij een volmaakt iemand. Met andere woorden, iedereen struikelt in zijn woorden. De Heere heeft er zelfs 3 hekken omheen gezet, om onze tong. Hij heeft er onze lippen omheen gezet. Hij heeft er een rij tanden omheen gezet en nog eens een keer het 9e gebod. En toch Het breekt door. En dat verootmoedigt mij. Het verootmoedigt mij. Dat 9e gebod, dat klaagt mij aan. Heren, het begint met als kind jokken. Dat mag je niet doen, jongen. Ik heb liever dat je eerlijk de waarheid vertelt tegen papa en mama, dan dat je blijft jokken. Zou je dat nooit doen? Kinderen zullen jullie nooit jokken, want dan, daar begint het al. Heren, ik voel me schuldig. Maar daarom wilde het me ook uitdrijven naar hem die de waarheid is en die de wet vervulde, maar die ook de zware toren op die zonde droeg. Hem in wiens mond geen bedrog was en op wiens lippen genade was uitgestort. Als ik ga beseffen en belijden hoe zwaar ik gezondigd heb en ook de toorn van God heb verdiend, dan behoef ik verzoening, ook voor de zonde van mijn mond, dan moest daar ook bloed voor vloeien langs de kruispaal om die zonde te bedekken. Ja. Maar de Heilige Geest is ook gekomen om mij iets anders te leren. Niet alleen dat die zonden worden verzoend, dat is Golgotha. Dat is Goede Vrijdag, waar ik oprecht mijn zonde ga belijden, ook van mijn tong, is er vergeving. Maar dat is niet alles. Het is gelukkig ook Pinksteren geweest, Waar de Heilige Geest is uitgestort en waar die Geest ook komt wonen in het hart van elke christen. En die Geest van waarheid, waar die in het binnenste is uitgestort, die gaan mij ook leren om de waarheid te spreken. Om met mijn tong, daarvoor is die bedoeld, God te loven en een ander mee te helpen. En gemeente, ik verheug me er al op dat er ooit een dag zal komen. Ooit komt er een dag. En ik denk dat die dag spoedig aanbreekt. Omdat we in de eindtijd leven. Ik verheug me erop dat er straks een dag zal komen. Dat inderdaad, als de koning terugkomt. Dat dan elke knie, letterlijk, voor hem zich zal buigen. En dat dan ook elke tong niet meer zal vloeken. Maar dat elke tong gaat belijden dat Jezus van Nazareth, de koning, de Heer is van het heelal. Iedereen. Dan zal alles wat adem heeft, de Heere loven. Wat zal dat een tijd zijn? Als hemel en aarde zullen uitbarsten in de jubel aan de koning van het heelal. Aan de drie enige God. Ik eindig met een praktische tip. Maarten Luther, die zei dit. Als het gaat over de geboden van God. Hij zegt, ik neem elk van die 10 geboden, dus ook het 9e gebod. En ik vlecht uit elk gebod van God een viervoudige krans. Ik vlecht er een viervoudig kransje van. Hoe dan? Nou, 4 dingen, als het gaat over het gebod. Wat valt er uit te leren? Waar valt er voor te danken? Wat valt er op te biechten? En valt er ook nog ergens om te bidden? Nou, als ik dat nou toepas op dat 9e gebod, wat valt er uit te leren? Er valt uit te leren dat ik kwaadspreken moet vermijden. Dat is de les. Waar valt er voor te danken? Ik dank mijn God voor dit gebod waarin hij mij beschermt en de naaste en de naam van mijn naaste ook door dit gebod wil beschermen. Wat valt er te biechten? Nou, er valt heel wat te biechten. Heer, ik heb mijn tong zo vaak verkeerd gebruikt. Een kwade, een slechte tong. Ik heb vaak gelogen. Dat moet ik eerlijk opbiechten. Maar er valt ook ergens om te bidden. En dat is, och schonk ga mij de hulp van uw geest. Help mij, heren. Om een heilzame tong te hebben. Om helend te spreken. En dat mijn lippen u zullen loven. Amen.